Maar goed, het nadruk in dat gesprek over AI en onderwijs is denk ik nog steeds instrumenteel. Hè? Van hoe kun je het inzetten om lesplannen te genereren? Hoe kun je het inzetten om efficiënter te werken? Om kansengelijkheid te bevorderen of te genereren, zou ik bijna willen zeggen.
Welkom bij een nieuwe vertragende aflevering van Stichting NIVOS over de pedagogische verantwoordelijkheid die AI aan het onderwijs vraagt.
Ik denk echt niet dat scholen zijn overgeleverd aan big tech geweld, maar dat ze daarin wel degelijk wat goede kunnen doen als ze maar ruimte maken, als ze ruimte vinden om meer vanuit hun eigen waarden, hun eigen pedagogische visie een gesprek te voeren over de digitale wereld en de invloed die digitalisering heeft op het leven van kinderen, jongeren, maar ook op het leven van leraren.
Mijn naam is Jan-Jaap Uweek en samen met Jelle Ris bezoek ik Remco Pijpers bij Kennisnet.
Omdat technologie natuurlijk ook gewoon heel veel mooie dingen doet en heel veel mooie zaken mogelijk maakt. En het is denk ik ook heel goed om te blijven geloven in de potentie van technologie.
Remco is strategisch adviseur in digitale geletterdheid en ethiek bij Kennisnet.
Het is een hele goede zaak dat we het steeds meer hebben over digitale kinderrechten. En waar hebben kinderen recht op als we kijken naar hoe die digitale wereld wordt ingericht?
Kennisnet fungeert als een kennispartner op het gebied van digitalisering in het onderwijs en bieden scholen onafhankelijke expertise, praktische handreikingen en strategisch advies.
En we maken nu een nieuwe fase mee waarin we inhakken op die technologie. De smartphones de klas uit, de sociale media tot 18 verbieden. Dat is dan weer het andere uiterste. En er is ergens een midden dat we denk ik kunnen vinden als we meer gesprekken voeren met leraren, als we meer van leraren leren over dat pedagogische, zingevende, existentiële. Je doet er iets. Wat is dat precies?
Dit is de podcast over de invloed van AI op het onderwijs. Welkom Remco in de podcast.
Ja, dankjewel.
Hoe zou jij jezelf omschrijven en wie je bent, wat je doet?
Als iemand die nu 10 jaar werkzaam is bij Kennisnet, was strategisch adviseur digitale geletterdheid en ethiek, maar die al in de jaren 90 begonnen is te onderzoeken wat jeugd doet met nieuwe media. Iemand die altijd het hoogste woord voert, die overkomt als iemand die het altijd heel goed weet, maar eigenlijk voortdurend in 7 sloten tegelijk loopt, ook digitaal. Ik ben in 1995 begonnen met het opzetten van een bulletin board system voor docenten in opdracht van het ministerie van Onderwijs destijds. En in verschillende rollen hou ik me dus bezig met jeugd en digitale technologie.
Voordat we naar de inhoud van het gesprek gaan, ben ik wel even benieuwd. Want je bent al heel lang bezig met technologie, maar je hebt ook een pedagogische inborst. Je hebt veel pedagogische thema's. Ook als ik je post volg, komt het woord pedagogiek vaak voor. Hoe zou jij je eigen pedagogische opdracht omschrijven? Met andere woorden, waarom doe je wat je doet?
Ja, ik ben ooit begonnen vanuit een liefde voor technologie. Maar ook een nieuwsgierigheid naar wat die digitale ruimte die er kwam in de jaren 90, dus al voor kinderen kan betekenen. En welke verantwoordelijkheden dat met zich meebrengt. En dat is altijd een vraag geweest. En elke keer weer opnieuw, nu ook met AI. Dat we digitale ruimtes hebben te ontwikkelen waar kinderen in kunnen floreren, waarin ze mooie dingen kunnen doen, kunnen opgroeien, veilig en met plezier. Je wilt enerzijds ruimte scheppen, anderzijds moet je ook gewoon grenzen stellen. Hoe vinden we daar een goed evenwicht in? Ik denk dat ik het als mijn opdracht zie om nu mensen elke keer weer te wijzen op de verantwoordelijkheden die samenkomen met het inrichten van die ruimte, die digitale ruimte, of dat nu op school is of thuis. En nou ja, hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderen ook zelf die ruimte kunnen nemen. In plaats van dat we ruimte afbakenen, definiëren. Dus daarin bewegen, daarin zelf ook steeds weer antwoorden vinden op de vragen die ik heb. Dat delen met anderen. En op die manier ook met elkaar steeds weer uitkomen. Hopelijk op antwoorden waar we met z'n allen wat aan hebben. Kijkende naar kinderen en jongeren. Hoe kunnen we het goede voor ze doen in de digitale context?
Jelle, jij met de aanleiding dat we hier zitten, kan jij de podcast met jou eindigde van waar vinden we hoop of wat kunnen we doen? En toen zei je van volg Remco Pijpers op LinkedIn. Kan jij aangeven waarom we Remco Pijpers moeten volgen en waarom we nu bij hem zitten?
Nou, dat is al wel enigszins duidelijk geworden. Als je bij een strategisch adviseur bij Kennisnet zit, die al jaren in de ethiek ook zit in relatie tot de digitale media, het lijkt mij iemand die veel verstand van zaken heeft en al decennia lang bezig is. Hè, we hoorden het net al, een bulletboard system opzet in 1995 voor OC&W. Dat is digitale geletterdheid avant la lettre waarschijnlijk. Dus daarom hebben we even met Remco voorgesproken. En hij is toch ook al vrij lange tijd steeds meer filosofisch, pedagogisch geïnteresseerd geraakt in de combinatie tussen digitale geletterdheid en de pedagogische opdracht. En ook, nou, dat is eigenlijk hoe je dat zo net schetst. De vraag die toen bij me opkwam over wat je net zei, is welke verantwoordelijkheid voel jij of vind jij dat wij als volwassenen moeten nemen? Want je zegt het is een hot topic, het harde grenzen stellen of het ruimte geven. Hoe zie jij daar een pedagogische verantwoordelijkheid voor de volwassene generatie ten opzichte van jongeren, vroeg ik me af.
Jeetje, daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Ik denk dat de verantwoordelijkheid voor opvoeders nu vooral is om weg te blijven bij het hele vrij beperkende denken over technologie. En we vinden dat we kinderen wijzer moeten maken, media wijzer moeten maken. We vinden dat we ze moeten leren omgaan met digitale technologie. En je hoort nu ook termen als AI-geletterdheid, digitale geletterdheid, wat toch vaak neerkomt op een hele instrumentele kijk op de wereld die wij in feite scheppen. Dus hoe zorgen we dat we kinderen ook helpen die wereld straks zelf vorm te geven? Als die wereld al klaar ligt en niet anders kan, wat betekent dat dan voor kinderen? Dus als we het zo belangrijk vinden dat we kinderen en jongeren helpen te leren omgaan met die digitale wereld, hoe vinden we dan dat die digitale wereld eruit moet zien? Op zo'n manier, open genoeg ook, dat ze daar zelf ook nog het nodige aan kunnen vertimmeren. Dat ze daar zelf ook hun eigen ideeën in kunnen brengen. Dus ik vind dat de nadruk lange tijd lag op vaardigheden, kennis en vaardigheden. En ik ben enorm blij dat er kerndoelen lijken te gaan aankomen. Kerndoelen, digitale geletterdheid. Hè. Er zijn 9 concepten, moet ik zeggen, ontwikkeld met ook de 5e. AI. Ik vind het ook een hele goede zaak dat we het steeds meer hebben over die digitale wereld, die digitale ruimte. Kijk naar discussies over magisteren som today. Moeten we dat misschien gaan uitzetten voor ouders, zodat ouders niet te snel bij cijfers kunnen waar kinderen zelf eerst bij zouden moeten kunnen. Maar het gaat mij nog lang niet ver genoeg. Ethisch, pedagogisch betekent ook dat we veel meer moeten nadenken over onze eigen pedagogische principes in de wereld, wat houden die tegenwoordig in? Dat is niet zo makkelijk. Hè? Niet alleen vooruitkijken, maar ook terugkijken naar alle denkers die er zijn geweest, alles wat ze hebben opgeschreven, meer oog te hebben voor alle wijze lessen die al met ons zijn gedeeld. En met meer zorg, meer verantwoordelijkheid het gesprek voeren over de wereld waar enorm aan gebouwd wordt, maar ook de daad bij het woord voegen om een digitale wereld te maken, te bouwen, die vrij blijft.
Kan het, Remco, zit ik me af te vragen. Kan een school eigenaarschap nemen in het hele grote geweld van de big tech bedrijven? Als je kijkt nu naar Musk, die in Amerika mee gaat doen met de Trump administration. Mm-hmm. Als je kijkt hoe groot Google is, als je kijkt hoe groot Microsoft is. Kan een school zelf nog eigenaarschap hebben in dat technologische speelveld?
Een school alleen zeker niet. Nee, dat heb je met elkaar te doen. Dus daar heb je ook een overheid voor nodig die je steunt. Daar heb je misschien organisaties als Kennisnet voor nodig. Surf heb je ook nog, Sifon, die scholen helpen om een collectief te vormen. Zodat je voorwaarden kunt stellen aan de digitale omgeving die in scholen oprijst, min of meer. Maar dan ook hebben scholen individueel wel degelijk werk te verzetten. Ik denk echt niet dat scholen zijn overgeleverd aan big tech geweld, maar dat ze daarin wel degelijk het goede kunnen doen als ze maar ruimte maken, als ze ruimte vinden om meer vanuit hun eigen waarden, hun eigen pedagogische visie een gesprek te voeren over de invloed die digitalisering heeft op het leven van kinderen, jongeren, maar ook op het leven van leraren. En dus die digitalisering vormt wie we zijn, hoe we handelen, hoe we met elkaar omgaan. Vaak gebeurt dat heel subtiel, maar wij kunnen ook zelf die wereld weer vormen. Hè? Dus het is niet zo, hè, dat wordt ook wel digitaal determinisme genoemd, dat we slachtoffer zijn van die digitale wereld. Kijk nu naar een big tech systemen met AI erin die gemak brengen, efficiëntie, meer productiviteit. Dan is het heel verleidelijk om daar toch voor te kiezen, daar in te investeren. Maar als je iets meer vertraagt en eerst met elkaar het gesprek voert, niet over wat voor voordelen hebben deze systemen, wat levert het vandaag misschien nog op als ik ermee ga werken, Maar wat betekent dit voor onze pedagogische praktijk als we meer met dit systeem, met deze systemen gaan werken? En wat betekent het voor de relatie leraar-leerling? Wat betekent het voor de relatie tussen leraren onderling, tussen de leerlingen onderling? Wat betekent het voor onze relatie met de ouders? En heel veel zie je wel degelijk al aankomen. Ja, ook bij Magister en Som Today. Er zijn tal van mensen, ik was er één van, die al heel vroeg aangaven. Dit doet iets met de aandacht van leerlingen. Laten we daar het gesprek over voeren. Ja, daar was dan vaak geen tijd voor. En als het dan misgaat, als leerlingen beginnen te klagen, als er in de pers discussie over wordt gevoerd en daar worden kamervragen over gesteld, ja, dan lukt het wel dat gesprek te voeren. En het is dus een goede zaak dat we steeds meer discussie hebben op een kritische manier over het feit dat tech dus niet altijd de verrijking is. En als overheid kun je ook gewoon afspreken. Hey, die smartphones kunnen de klas uit. We kunnen ook met elkaar afspreken dat we met AI het rustiger aandoen. Dat we eerst gewoon no lie, Nationaal Onderwijslab AI in Nijmegen, verbonden aan de Radboud Universiteit, eerst zijn werk laten doen. En dat we daarna wellicht met toepassingen aan de slag gaan. Dus ik denk dat scholen enorm geholpen zijn met rust en ruimte en kennis vanuit de wetenschap. Maar niet alleen vanuit meer de wetenschap die kijkt of iets effectief is, maar ook de pedagogische wetenschappen en de kritische mediawetenschappen. En ik denk dat scholen dan meer kunnen dan ze soms zelf denken.
Eigenlijk zeg je ook een beetje van, we moeten het onderwijswerkveld een beetje beschermen, ook tegen de grillen die op hen afkomen. Ik zit te denken aan een post die had jij volgens mij laatst gedaan. Ik weet niet hoe lang geleden, dat je oproept, moet de inspectie ook niet een digitale check bij scholen doen?
Ja, een soort pleiten voor de inspectie van de onderwijstechnologie.
Ja.
Ja, kijk, het is zo dat de markt komt met allerlei spullen. Soms zijn het gewoon niet meer dan spiegels en kralen. En dat glimmert en dat schittert. En het is heel verleidelijk om daar toch dan een keer een experiment mee te doen. Zeker als het niks kost. Ja, je zou willen dat daar gewoon wat meer controle op is. En zelfs als de kwaliteit goed is, in de zin dat het goed werkt, dat het stabiel is, dan nog wil je ook misschien de pedagogische impact onderzocht hebben. Wat zou dit voor impact kunnen hebben? En als we weten wat die impact is, hoe kunnen we daar dan toch verstandig mee omgaan? Het is niet gezegd dat het niet per se bij het onderwijs zou moeten wegblijven. Maar ik denk dat scholen enorm geholpen zijn met wat meer deskundig advies over wat goed is, wat minder goed is. En ik denk dat nu heel veel spul op de scholen afkomt zonder dat scholen weten of dat nou deugdelijk is of niet. Ik denk dat het te ver gaat om daar een aparte inspectie voor op te richten of om de inspectie te verwachten dat ze daar ook nog een keer op gaan controleren. Maar wat scherper zicht op wat er op scholen afkomt, daar misschien ook wat strenger in. Dat zou enorm helpen.
Ja. Als ik jou zo hoor, dan zou het zelfdenken en het zelfhandelen van schoolleiders en leraren gestimuleerd kunnen worden op dit vlak. Ik hoor een enorme rijkheid aan pedagogische thema's voorbij komen als je zo'n antwoord formuleert. Zou je er iets over kunnen zeggen over hoe jij dat voor je ziet, dat schoolleiders zich professionaliseren op dit gebied? Wat hebben zij dan nodig? Want die zijn uiteindelijk degene, of misschien ook wel besturen. Op welke niveaus zie je dat er iets nodig is? En wat voor werk denk je dat er nodig is?
Ja, ik kijk toch eerst naar besturen. Die besluiten nemen over toepassingen en systemen. En waar dan vervolgens docenten mee moeten leren werken. Ja, dus het is iedereen moet aan de bak. Hoewel ik dan meteen het woordje moeten in twijfel trek. Ik zou vooral willen dat het allemaal een tandje langzamer gaat. Ik ga er niet over, maar ja, uiteraard heb je te verhouden tot al die ontwikkelingen. Dus als leerlingen met ChatGPT werken en je merkt gewoon dat al het huiswerk er door die molen is gegaan, dan heb je daar als onderwijs een antwoord op te formuleren. Maar dat wil niet meteen zeggen dat alle leraren moeten leren werken met AI. Nee, dan houdt het misschien in dat we het onderwijs anders gaan inrichten inderdaad. Het is een balans vinden tussen je verhouden tot al die digitale ontwikkelingen, maar tegelijkertijd ook kunnen relativeren. En dat wat je al in huis hebt als leraar, dat misschien soms ook al volstaat. Ik zie heel veel docenten, en misschien spreek ik alleen de hele goede docenten, daar heb ik dan minder zicht op, die vanuit hun eigen vakgebied heel goed nadenken, heel goed weten vaak ook hoe ze zich ook tot AI kunnen verhouden en leerlingen helpen daarmee om te gaan. Als je leraar Nederlands bent en je merkt gewoon dat je leerlingen zich laten beïnvloeden door een My AI Snapchat of een algoritme op YouTube dat ook met behulp van nieuwe technieken jouw Andrew Tate filmpjes serveert. En een Matthijs Lips, docent Nederlands in Bijlen, die dus aan de hand van YouTube-video's met Andrew Tate leerlingen duidelijk maakt hoe deze meneer praat. hoe die leert ook van algoritmes en daar ook zijn verhaal op afstemt, want dat levert heel veel geld op. Ik weet niet of dit nou een antwoord is op je vraag, hè, maar wie moet professionaliseren en zou dat dan precies moeten inhouden? Ik denk dat het begint bij de mensen die besluiten over de systemen waar de scholen mee werken. En dat het verder vooral inhoudt als we het hebben over leraren en schoolleiders, de vakmensen te vinden die op dit moment hele goede dingen doen. En hoe kunnen we daarvan leren? De docenten Frans, de kleuterjuf, die meer vanuit een pedagogisch perspectief nadenkt over wat betekenen deze ontwikkelingen voor de wereld, voor mijn leerlingen. Wat betekent dit voor een kwetsbare planeet? Wat betekent dit voor ongelijkheid? En hoe kan ik daar leerlingen op wijzen? En dat is voor mij dan niet een stap terug. Dat is meer een stap opzij. Ik denk dat je daarmee recht doet aan waar leerlingen misschien wel naar op zoek zijn. Wat staat mij in deze wereld te doen? Waar rivieren overstromen, waarin mensen hun huizen kwijtraken, waarin steeds meer ongelijkheid is, waarin meer oorlog is, met AI in een enorme sterke rol, de hele militaire industrie. Maar goed, het nadruk in het gesprek over AI en onderwijs is denk ik nog steeds instrumenteel. Van hoe kun je het inzetten om lesplannen te genereren? Hoe kun je het inzetten om efficiënter te werken, om kansengelijkheid te bevorderen of te genereren, zou ik bijna willen zeggen. Dus wat is precies het vraagstuk? Ik denk dat we daar te snel aan voorbij gaan. Dus daarom misschien ook wel mijn moeite met een woord als professionaliseren. Dat neigt al gauw naar disciplineren. En dat ik weet, Jelle, dat jij dat niet bedoelt. Als je me vraagt wat voor vraagstukken roept AI in deze wereld op,
dan is één ding nog belangrijker dan onderwijsprofessionalisering: de benutting van de kansen van AI. En dat is het pedagogisch appel dat AI doet op de mensen die werken met of voor kinderen. En dat appel vraagt om pedagogische coalities tussen school, ouders, opvoedprofessionals, in bijvoorbeeld de kinderopvang en de jeugdhulpverlening. En dat appel dwingt tot samenwerking, tot reflectie, ethisch en pedagogisch, over de grenzen van sectoren heen. En in alle haast gaan we daaraan voorbij.
Ja, dat is wel mooi wat je zegt. Hè? Je zegt eigenlijk, we hebben te vertragen en te kijken waar we mee bezig zijn. Van de zomer deelde jij een boek van Shannon Feller, die hierover gaat, hè? De AI Mirror. In hoeverre was jij je, misschien kan je vertellen waarom je dat boek gedeeld hebt, en in hoeverre was jij je bewust van het feit wat AI eigenlijk deed? Hè, dus in het kort zegt zij van, AI is een spiegel. En alle data die het gevoerd heeft, die krijg je terug. Dus je noemt net het woord kansenongelijkheid. Ik moet meteen aan dat boek denken, want eigenlijk versterkt AI enorme kansenongelijkheid en enorme vooroordelen die in de samenleving zijn. Hè? Dus een bekend voorbeeld is als je een vacature zoekt voor een directeur of voor een bestuurder, dan komt automatisch een witte, hoogopgeleide man van middelbare leeftijd uit, doordat het altijd zo in het verleden geweest is. In hoeverre was jij je bewust, of in hoeverre vind je dat we ons meer bewust moeten zijn van die spiegel?
Kijk, van die biases was ik me natuurlijk wel bewust. Hè. Daar wordt genoeg over geschreven. Mijn collega Lotte Dondorp hier bij Kennisset heeft een heel mooi artikel over digitalisering en kansengelijkheid geschreven. En ze is bezig met een update waarin ze ook AI een plek geeft. Ja, die vooroordelen die al in de data zitten, die poept AI eruit. Hè. Dus als dat ook enorm oprukt in systemen waar we dagelijks mee werken, dan hebben daar toch vaak de kinderen, jongeren, mensen last van, die vaak al zitten in de hoek waar de klappen vallen. En wat Feller, Shannon Feller, hoogleraar techniek filosofie aan Oxford, meen ik, mooi doet, is inderdaad een metafoor nemen. Hè? De spiegel als zijn een object dat weerspiegelt hoe wij naar onze eigen verantwoordelijkheid kijken. Althans, zo heb ik het uitgelegd. Dus dat zit hem in de data die terugkomen in hoe wij AI inzetten. En dan, ja, dat laat ook vooral zien dat wij hechten aan voorspelbaarheid, aan controleerbaarheid. Dus het is, naar die vooroordelen komen terug. Dat leidt eerder tot kansenongelijkheid. Grotere verschillen tussen mensen dan dat het bijdraagt aan kansengelijkheid. Maar het narratief is toch de belofte dat het alle wereldproblemen op gaat lossen. Dus ook de ongelijkheden gaat slechten. Ja, die spiegel is een sterke metafoor, omdat het laat zien hoe wij aankijken tegen het oplossen van problemen. Als we er maar meer data in stoppen, dan worden die vooroordelen wel uitgewerkt. Hè? En dan gaan we dat ideaal uiteindelijk bereiken. Maar ja, zover is het nog lang niet.
De vraag is dan, waarom dat eindeloze gelovende technologie is dat er wel gelijkheid komt. Of dat de AI misschien wel de klimaatcrisis oplost waar je het ook op doelt. Snap jij het?
Nou, ik snap het voor een deel wel. Omdat technologie natuurlijk ook gewoon heel veel mooie dingen doet. En heel veel mooie zaken mogelijk maakt. En het is ook heel goed om te blijven geloven in de potentie van technologie. Ja, want er zijn zat voorbeelden van technologie die blinde mensen helpt om toch informatie tot zich te nemen. Of die gehandicapte kinderen of zieke kinderen thuis toch onderwijs laten genieten. He, dus laten we de voordelen dan ook niet veronachtzamen. Tegelijkertijd, deze systemen hebben eigenaren. Er zitten bedrijven achter die vooral ook commerciële belangen hebben. Die er geen baat bij hebben om nog even te wachten met doorontwikkeling of iets op de markt te brengen. En die het absoluut niet prettig vinden dat de overheid kan zien wat er aan data ingaat. Of wat het algoritme precies doet. Kijk, de technologie zelf is het probleem niet. Maar het feit dat die technologie niet neutraal is, omdat er geleurde data in zitten. Of omdat er een bedrijf achter zit dat commerciële belangen heeft. Dat is het punt waar we het dan over moeten hebben. Maar dan nog kun je, denk ik, als je dat goed begeleidt, ethisch begeleidt, in het onderwijs ook pedagogisch goed begeleidt, tot hele mooie resultaten komen. Alleen dat vraagt om vertraging, om aandacht, om voorzichtigheid. Dat vraagt eigenlijk veel meer aandacht voor zorg en zorgzaamheid in plaats van doelmatigheid en efficiëntie. Belangrijke waarde voor de bedrijven achter deze systemen. Die hebben toch een andere kijk op de wereld dan menig school.
Remco, ik heb een vraag meegenomen. Een vraag van een bekende van jou. De vraag is van Gerdien Bertram Troost. En Gerdien is hoogleraar onderwijs en levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Laten we even luisteren naar haar vraag.
Dag Remco. Bijzonder om je langs deze weg een vraag te kunnen stellen. Je weet dat mijn uitgangspunt is dat denken over pedagogiek, vorming en opvoeding niet los te denken zijn van iemand mens en wereldbeeld, ofwel van iemands levensbeschouwing. Toch komt het levensbeschouwelijk perspectief in gesprekken over onderwijs maar zelden expliciet aan bod. Het risico hiervan is dat we op een steeds technischere manier naar onderwijs kijken. Dat we doen alsof er een neutraal perspectief is om naar onderwijs te kijken. De normatieve kant van onderwijs en opvoeding dreigt daarmee buiten beeld te raken. Waar is het in onderwijs uiteindelijk om te doen? En hoe kunnen we het goede gesprek over de uiteenlopende antwoorden die op deze vraag te geven zijn weer gaan voeren? Het zou mooi zijn als jij jouw duit in het zakje doet en het gesprek hierover een impuls geeft. Daarom mijn vragen. Door welke levensbeschouwelijke lens kijk jij zelf naar onderwijs en naar AI in het onderwijs in het bijzonder? Vanuit welk mens- en wereldbeeld? En tot welke inzichten, gedachten en aandachtspunten brengt jou dat? Ik ben benieuwd.
Nou, Remco, grote vragen.
Door welke levensbeschouwelijke lens kijk jij naar onderwijs en AI in het onderwijs?
Nou, ik ben me daar altijd niet altijd bewust van, laat ik het zo zeggen. Want ik heb een bepaalde levensbeschouwelijke houding. Hoe zeg je dat? Ik ben zelf van de Zen-boeddhisten. Daar hoor ik bij de Zen-boeddhisten. Ik ben een Zen-boeddhist. Maar het is niet zo dat ik nou elke keer dat wereldbeeld meeneem in elk gesprek dat ik doe. Of in elk stuk dat ik schrijf over technologie. Ik probeer het toch wat vrij te laten. Ik kijk eerder naar op een journalistieke manier kritisch naar technologie en onderwijs dan voortdurend met mijn eigen levensbeschouwelijke achtergrond. Maar ik denk wel dat het me helpt om in het leven te staan, dat vooral. En ik denk ook wel dat het inzichten geeft in kijken naar technologie en kinderen en onderwijs. Een van mijn inspiratiebronnen, dit is het boek Buddhism and Intelligent Technology van de Amerikaanse wetenschapper Peter Hirschhoff. Een centraal aspect binnen het boeddhisme, zen-boeddhisme, is ook aandacht. Aandacht als een ontvangstruimte, als een leeg veld waarin je kunt opmerken wat je hebt op te merken. Aandacht wil niet zeggen dat je elk kind de dag zou moeten laten beginnen met een lesje meditatie of dat we allemaal naar de mindfulness moeten. Maar het is ook een waarde die je helpt om ook technologie in het huidige leven van ons te beoordelen. Dus enerzijds kun je met aandacht in het leven staan. Nou ja, zien dat niet de technologie om aandacht vraagt, idealiter alleen, maar ook de wereld. Dat je als boeddhist, als welke levensbeschouwing je ook hebt, open moet staan voor de wereld. En dan kom je uit op de slotsom dat nu digitale geletterdheid of digitale technologie heel veel doet met duurzaamheid. En wat staat ons dan te doen? Dan heb je het eerder over digitale degrowth, zoals dat noemt. Dat het allemaal wel wat minder mag, want dat is beter voor de planeet. Het houdt ook in dat we met aandacht oog hebben voor de mensen om ons heen. Die we via sociale media bereiken, maar die ook gewoon fysiek aanwezig zijn naar wie je om kunt kijken. Dus wat betekent dat ook voor hoe we technologie ontwerpen? Voor hoe we kinderen laten werken in digitale onderwijssystemen? Ander belangrijk aspect is verbondenheid. Dus als ik als Zen-boeddhist beloof alle levende wezens te bevrijden, een belangrijke gelofte in de Zen-boeddhistische traditie, dan is dat een soort onmogelijke opgave. Ik kan niet alle levende wezens helpen minder pijn te hebben, minder kwetsbaar te zijn, maar kan wel mijn best doen om oog te hebben voor alles wat er in de wereld gebeurt. En dat in mijn dagelijkse handen laten doordringen. En dat heeft alles te maken met verbondenheid. Met het idee dat je niet een individu bent dat alles alleen kan. Dat doelen stelt en die doelen kan bereiken met behulp van die technologie. Maar dat ik in alles afhankelijk ben van anderen. In alles wat ik doe, doe ik met anderen. Komt voort uit wat ik met anderen doe. Of komt voort uit wat anderen die mij zijn voorgegaan hebben gedaan. Dus dat besef van verbonden zijn met alles en iedereen, dat elke actie die ik onderneem gevolgen heeft voor alles en iedereen in principe. Dat helpt mij ook enorm om mijn werk te doen en het gesprek te voeren over digitalisering. Niet vanuit een kritisch perspectief niks deugt, maar het kan ook anders wel degelijk. Hè? Dus vanuit de hoop, het geloof. Dat ook een Veller als techniekfilosoof in haar boek uiteenzet, maar ook Hirsch ook prachtig doet, dat er wel degelijk een andere weg mogelijk is. En daarin spelen wederom kinderen en jongeren zelf een enorme belangrijke rol in. Leraren spelen daar een enorme belangrijke rol in het tonen van wat belangrijk is. Nou ja, vanuit het Zen-boeddhisme kom ik dan uit op andere denkers die niet die achtergrond hebben, maar wel vanuit een liefde voor de wereld kijken ook naar digitalisering en wat ons te doen staat. Maschelijn en Simons, de Vlamingen die in 2011 Apologie van de School hebben geschreven, waarin ze Hannah Arendt aanhalen. En Hannah Arendt die ergens ook zegt dat ideologieën geen waarde hechten aan de miracle of being. Dus het mysterie van het bestaan. Ja, zo hobbel ik voort vanuit boeddhistische bronnen naar mensen die weer hele andere levensbeschouwelijke achtergronden hebben. Ik denk dat Gerdien Bertram Troost, hoogleraar aan de VU, is ook mijn promotor. Ik doe naast mijn werk bij KNSZ dus deels een part-time promotieonderzoek. Wat zij terecht aanmerkt is dat we veel meer vanuit levensbeschouwelijke perspectieven naar de wereld en ook die digitale wereld kunnen kijken, omdat daar zoveel rijkdom in zit. Hè? Of het nu het christendom is of het boeddhisme. Hey, ik heb een ander boek meegenomen van techniekfilosoof Albert Borkman, een volgens mij van oorsprong christen, maar een techniek-filosofisch wetenschapper die aandacht vraagt voor betekenisvolle praktijken, zoals het samenkomen en deelnemen aan ceremonies en de technologie ook zo benadert. Dus die wijst op de oven en de waterput als technologieën die gemeenschappelijkheid mogelijk maken. Maar er is veel kritiek geleverd op Borkman en Peter Paul Verbeek, een Nederlandse techniek-filosoof, die vindt dat Borkman te veel romantiseert. Wat Verbeek zegt is dat we altijd in verhouding tot technologie zijn. Dus wij zijn ook technische wezens. En ik denk dat hij daar helemaal gelijk in heeft. Maar denkend vanuit een Borkman, vanuit een Hirschhoff, kunnen we veel meer vanuit onze eigen waarden, pedagogische waarden, levensbeschouwelijke waarden, het gesprek voeren over wat we belangrijk vinden in het leven, wat we belangrijk vinden voor onze kinderen en hoe we dat kunnen laten terugkomen, ook in technologie. En wat zou dat voor technologie kunnen zijn? En dan staan we er helaas niet goed voor op dit moment. De platformgedreven technologieën zijn vooral ook ideologisch gedreven technologieën, waar een wereldbeeld achter zit. Niet neutraal, maar commercieel, individualistisch, geboren en gemaakt in Silicon Valley. En dat sluit niet altijd aan op wat wij als Nederlandse democratie belangrijk vinden. Nou ja, lang antwoord. Ik weet ook niet of het nou precies is waar Gerdien op hoopte.
Ja, ik las Maxime Februari, volgens mij een boek uit 2019 of zo. Waarin hij eigenlijk zegt dat die mooie tradities waar jij eigenlijk een appel op doet. Dat die eigenlijk in een paar decennia eigenlijk totaal zijn weggegeven aan dataïsme, zoals hij dat noemt. Mm-hmm. Herken je dat?
Ja, het is soms net alsof we aan het vergeten zijn. Ik heb dat ook ergens pedagogische vergetelheid genoemd. Als ik het dan naar het onderwijs mag doortrekken. Er zijn allerlei mensen ons voorgegaan. En dat is gewoon allemaal nog beschikbaar. Al dat mooie, belangrijke werk waar we uit kunnen putten. En het is soms inderdaad alsof dat gewoon niet meer bestaat. Dus herinneren. Hè, dus het verinnerlijken van wat je zelf misschien ooit hebt gehoord van een leraar of van je ouders. Of van wat je gelezen hebt. Dat vormt ons ook als mensen. Je bent niet meer wie je was. Je bent voor een deel wie je ouders waren, wat ze je hebben meegegeven, wat je hebt meegemaakt, wat je hebt ervaren. En dat zit hem in cultuur, dat zit in wat anderen je wijs hebben proberen te maken. Dat is denk ik misschien ook wel de insteek van mijn promotieonderzoek. Dat ik
doe je onderzoek naar?
Nou ja, dat ik wil weten van leraren. Ik begin net, hè, ik moet vooral niet doen alsof ik hier nu een academische grootmeester ben, want dat ben ik absoluut niet. Het moet allemaal nog maar blijken. Maar ik wil heel erg met leraren het gesprek voeren over hoe ze digitalisering in de klas ervaren. En ben ik met name benieuwd naar existentiële pedagogische situaties in de klas. Dus onverwachte momenten waarop digitalisering invloed heeft. En wat is dat? Zijn dat precies voor ervaringen? Een mooi voorbeeld is een verhaal van een juf in Rotterdam die me vertelde, min of meer toevallig, dat was helemaal niet de opzet, over Giovanni, een leerling van haar die naar Italië zou emigreren en vlak voor de zomervakantie nog even een afscheidsquiz wilde geven aan de klas over Italië. En dat deed hij dan met Kahoot. Nou, dat vond ze allemaal prima. Leuke leerling, kwam allemaal goed. Ze dacht, ik hoef dat ook niet te controleren van tevoren. En dat liep ook allemaal prima. Hè. Het eten kwam langs, de voetbal kwam langs en ergens halverwege verscheen daar op het digibord een Italiaans scheldwoord dat aan duidelijkheid en ranzigheid ook niks te wensen overliet. En met daarbij vier Nederlandse betekenissen die ook aan ranzigheid niets te wensen overliet. En op dat moment dacht zij, nou, dit is niet wat ik wil. Dit is ingewikkeld. Ik moet nu wat doen, maar wat? Dat is wat Max van Maan het pedagogisch moment noemt. Je moet pedagogisch handelen. Maar hoe? Maar die technologie had enorm veel invloed. Heel subtiel, maar wel degelijk heel sterk. Want Kahoot heeft zo'n jingle. De stopwatch tikt weg. De seconden tikken weg. Dus je hebt 20 tellen voor de leerling om een antwoord aan te vinken. Maar ook de leraar die in die 20 seconden heeft om een beslissing te nemen. Dus op dat moment lachten ze en zeiden, nou, deze slaan we over. Ga maar naar de volgende. En de hele klas accepteerde dat. En Giovanni voelde zich ook absoluut niet voor schut gezet. Dit is een hele fijne juf die heel goed lesgeeft en al die jaren ervaring, didactische ervaring, hebben haar hier doorheen gesleept. Maar toen ik haar hierover sprak, merkte je ook dat het haar weer raakte. Hè? Van wat ik wil dit ook goed doen voor Giovanni. Dit is een allerlaatste keer dat hij hier is. Wat is nou het goede voor hem te doen? Dus dat is ook een pedagogische vraag, een existentiële vraag. Hè? Want die timer in Kahoot, dat muziekje, dat doet ook iets met de relatie tussen haar en haar leerling. En dat doet iets met haar leraar zijn. En ik hoop dat mijn promotieonderzoek naar iets onthult over dit soort ervaringen. Niet met de technologie als boeman, als zondebok. Maar de technologie die iets nieuws inbrengt. En hopelijk ook leraren nog steeds overeind laat staan. Dus die reflecties over wat is dan precies dat pedagogische. Dat je te doen staat in een digitale wereld met al die invloeden die vaak subtiel zijn. Ja, dat kan ook een telefoon zijn die overgaat. Wat doe je dan?
En gaat het dan vooral echt over die momenten dat ineens toe doet? Of gaat het, wil je ook onderzoek doen naar, want je zei eerder dat jouw doelgroep bijvoorbeeld hier bij Kennisnet is de leraar Frans en de kleuterjuf. En dat zij zich richt op existentiële vraagstukken en waarin dat het digitale en het pedagogische samenvalt. Gaat jouw onderzoek ook daarover, over wat de volwassene generatie inbrengt of wat het vervolgens kan gaan betekenen in de wereld van de jongeren? Of is dat te breed? Zit je echt alleen maar in het tactmoment, zeg maar, zoals je Van Maanen ze net aanhaalt?
Ja, vooral in de ervaring. Wat is dat precies voor ervaring? Ja, mijn doel is niet om de ervaring van 100 leraren te onderzoeken en dat dan kwantitatief te onderzoeken, maar mijn kwalitatieve onderzoek is fenomenologisch onderzoek, zoals dat heet. Ja. He, dus ik ben vooral op zoek naar de ervaring aan zich. En dat moet bepaalde inzichten opleveren. Ik weet nog niet welke, maar uiteindelijk hoop ik wel dat het bijdraagt aan een bewustere, doordachtere, pedagogische omgang met technologie. En hopelijk leidt dat tot ook praktische inzichten waar het onderwijs wat mee kan. Misschien zijn er mensen die luisteren en denken, nou, ik heb nog wel een verhaal te vertellen, dan moeten ze vooral contact met me opnemen. Ja.
En waarom is Gerdien je promotor?
Nou, mijn eerste plan was te promoveren op digitalisering en boeddhisme. Daar heb ik toen van afgezien.
Waarom?
Nou, dat wordt het toch te particulier, denk ik. Dus ik denk, ja, dan moet ik mensen niet meer lastigvallen. Kijk, mijn onderzoek is vooral ook een manier om te leren, om mezelf te ontwikkelen. In de hoop dat het iets oplevert waar anderen ook wat aan hebben.
Maar je neemt ook jezelf mee, toch, in het onderzoek? Dat zeg je eigenlijk net ook zo mooi over de klas, over de school, over de pedagogische vergetelheid, mooi woord. Dus hoezo vind je jezelf dan te particulier als je zo'n mooi vraagstuk, als het gaat over aandacht en balans?
Nee, kijk, dat komt. Ik bedoel, ik breng mijn eigen persoon in. Dus die aspecten waar we het over hebben gehad, die komen ongetwijfeld terug in hoe ik ook naar leraren kijk. Maar bij fenomenologisch onderzoek is het wel de bedoeling, zoals dat dan heet, jezelf tussen haakjes te zetten. En Max van Manen, fenomenoloog bij uitstek, zegt, ja, dat kan helemaal niet. Ja, ik moet dat gewoon gaan uitvinden hoe dat me vergaat. Hè? Maar mijn nieuwsgierigheid komt bij al die leraren vandaan die ik al heb gesproken. En elke keer treft het me weer als ik van leraren hoor hoe ze geraakt worden door wat ze bij leerlingen zien, wat ze bij zichzelf bemerken. En dat in een digitale context. Hè? En met geraakt worden bedoel ik ontroerd zijn, je aangesproken voelen. Hier staat mij wat te doen, maar wat moet ik dan doen? En er zijn dus heel veel leraren, wat ik al zei, die hele mooie, belangrijke dingen doen. Er zijn leraren die ook struikelen, stamelen en alsnog het goede doen. Dat koesteren, dat beter in beeld krijgen, ook voor mij om daarvan te leren. Ik denk dat het is dat existentiële waar het over gaat. Hè? Dat digitalisering iets doet met het handelen van mensen, met het denken en het samen zijn. Daar moeten we heel veel meer mee. Want wat diverse malen al langs geweest is, is dat digitalisering nog steeds heel instrumenteel wordt bekeken. En we maken nu een nieuwe fase mee waarin we inhakken op die technologie. De smartphones de klas uit, de sociale media tot 18 verbieden. Dat is dan weer het andere uiterste. En er is ergens een midden dat we denk ik kunnen vinden als we meer gesprekken voeren met leraren. Als we meer van leraren leren over dat pedagogische, zingevende, existentiële. Je doet er iets. Je kunt misschien niet helemaal uitleggen wat dat iets is dat je deed. Maar je bent zelf geraakt. Je hebt leerlingen geraakt. Wat is dat precies? En er is tal van onderzoek naar gedaan. Er zijn mensen, hele slimme mensen, die daarover geschreven hebben. Van Kelchermans tot Maschelijn, Simons Bista en dergelijke. Max van Manen. In Noorwegen heb je Tone Savi, ook een fenomenoloog die met wie ik af en toe kan praten. Maar in de hele digitale context gebeurt dat nog vrij weinig. Hè? Op deze manier onderzoek doen en het gesprek voeren. En ik denk dat het onderwijs dat hard nodig heeft.
Je noemt een paar keer Marjolein en Simons. Wij gaan na de kerstvakantie gaan we naar hen toe. Gerdien heeft een vraag aan jou meegegeven. Welke vraag zou jij mee willen geven die wij aan de beide heren voorleggen?
Ja, ze hebben dat belangrijke boek, de Apologie van de School, geschreven. En daar dat boek, waar ik enorm van heb genoten, sluiten ze ook af met reflecties op digitalisering. En dan hebben we dat over 2011. Jullie kennen dat boek allebei heel goed. Volgens mij, Jelle, heb jij daar zelf ook het nodig over gezegd en geschreven. Of in een gesprek een keer met Jan-Jaap wat over gezegd.
Oh ja, dat zou zo kunnen. Ja. In Madurodam zagen we Maschelijn ooit een keer spreken over de zwaartekracht die uitgaat van de telefoon. En hoe we die ten positieve zouden kunnen inzetten. Want het is een kracht waar we niet aan kunnen ontkomen. Ja. Laten we dat maar erkennen. Maar wat kunnen we dan? Ja, hoe kunnen we die kracht ten goede proberen om te buigen? Dat die niet alleen maar voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, maar voor iets wat niet geld oplevert, maar aandacht en verbondenheid.
Nou, ik vind het interessant citaat uit hun boek is de hedendaagse leeromgeving steekt vol handleidingen of instructies, maar er ligt niets meer op tafel. In beide gevallen verdwijnt het publieke karakter van de school. Dat wil zeggen de plaats waarin iets kan gebeuren, omdat twee generaties in contact treden in relatie tot iets. En daarmee verdwijnt ook het vernieuwende karakter van de school, aangezien de jonge generatie zich niet mee als nieuwe generatie kan ervaren in relatie tot iets dat op tafel ligt. Dus die belichaming, de leraar als iets zegt, ja, dit vind ik belangrijk, dat leg ik op tafel, daar gaan we het over hebben. En wat ik begrijp is dat zij ook voorstellen, we moeten ook die digitalisering op tafel leggen en ja. Het begrip dat zij gebruiken is vrijgeven. He, dus niet iets dat ik jou opleg, waar je iets mee moet, waar jij je naar hebt te voegen. He, dat is ook het grote risico nu van digitale geletterdheid, dat neerkomt op je voegen naar die digitale platformengeving. Nee, hoe geven we iets vrij waar we het dan over kunnen hebben? En waar zij bijvoorbeeld, zij hebben de vraag op, kan hacken dat zijn?
Ja.
Dat het hacken iets mogelijk maakt, iets vrijgeeft. En dat je laat kennis maken met die digitale wereld op een hele andere manier. En mijn vraag is, nou ja, of zij misschien de vraag die zij destijds hebben opgeworpen nu zelf kunnen beantwoorden. Maar dan ook in het licht van AI. En wat zijn nu digitale manieren, wat zijn nu de technieken om je tot die digitale, veelal opgesloten wereld, de hele dwingende wereld, te verhouden?
Mooie vraag. Mens zijn staat echt op het spel, hè, lijkt.
Ik zie ook in één keer een vergelijking met de allegorie van de grot van Plato. Dat ons bevrijdt uit de AI-grot, inderdaad. Hoe doen we dat?
Ja, wat zij letterlijk schrijven is hacking niet een soort totale ontmoeting met een ontsluiting van de voorgeprogrammeerde wereld en een ontsluiting ervan. Zijn er schoolse vormen van hacking mogelijk? Ja, die vraag hebben zij toen opgeworpen. En wat is daarop het antwoord? In het licht van AI. In een digitale wereld waarin bijna alles geprogrammeerd en voorgeprogrammeerd is. Waarin de school ook steeds meer een voorgeprogrammeerde school is. Waarin algoritmes vertellen wat kinderen zouden moeten leren, wat ze moeten doen. En dat de leraar erbij staat om ze een schouderklopje te geven. Dus dat zou mijn vraag zijn.
Als laatste vraag. Wij hebben in het NIVOS hebben wij een leraaropleiding, een educatieve master voor het primair onderwijs. Wat zou jij een leraaropleiding, in brede zin hoor, überhaupt eigenlijk als vraagstuk willen meegeven om bezig te zijn met AI, als we toekomstige leerkrachten opleiden? Wat vind je dat echt de aandacht behoeft op een leraaropleider?
Ja, de pedagogische impact van AI en het onderzoeken daarvan. Wij doen nu al met een aantal pabo's daar al een jaar onderzoek naar. Kennisset heeft met de Universiteit van Utrecht het pedagogische impact onderzoeksinstrument ontwikkeld. Een manier om ethisch-pedagogisch te kijken naar digitale technologie, waar ook AI dus deel van uit kan maken. En wat de diverse pabo's doen, die zijn aangesloten bij het Radiant consortium.
Ja.
De Thomas More, de Marnix, de Kempel, IPABO. Die zijn al bezig, beetje bij beetje, om pedagogisch ethisch naar technologie te kijken, dat te onderzoeken, hun studenten ook te leren dat te doen. En ik wens dat elke leraaropleiding toe om dat misschien als vertrekpunt te nemen. Deze technologieën, of het nu smartphones zijn of de Microsoft Reading Coach, zijn niet neutraal. Die vormen onze onderwijspraktijk, onze pedagogische praktijk. En uiteraard moet je weten hoe dat werkt, dus hoe je dat bedient. Maar laat dat vooral samengaan met het besef dat die invloed ook pedagogisch ethisch is. En hoe krijg je daar vat op? Je kunt dat, om in de woorden van Joop Berding te spreken, vertragen noemen. Ik zou willen zeggen ruimte maken voor de reflectie. Voor het gesprek over die precieze impact. Dat helpt denk ik om niet alleen de goede besluiten te nemen over de inzet van AI. Maar het helpt ook om bij jezelf te blijven. En elkaar ook niet kwijt te raken. Want er zit meer intelligentie in het medeweten met elkaar dan een taalmodel pretendeert te weten. Maar één iemand heb ik nog niet genoemd. Dat is Audrey Waters, een technische journaliste. Volgens mij komt ze uit Amerika. Die in 2019 het boek Teaching Machines geschreven heeft. The History of Personalized Learning. Waarin ze in feite de geschiedenis van gepersonaliseerd leren en technologie uiteenvoudt. En ze begint bij Skinner en Pressy, jaren 2030, de Skinnerbox. En zij zegt, alles wat we nu op ons afkrijgen in het onderwijs, dat is gewoon totaal niet nieuw. Dat verhaal wordt al zo'n 80 jaar geleden verteld. Nu misschien met nog meer bombast en misschien ook nog wel meer geloof in het onderwijs zelf, dat het inderdaad het onderwijs gaat redden en alle complexe problemen die daarin terugkomen. En wat zij in feite zegt, ja, deze systemen reduceren de complexiteit van de pedagogische praktijk van het onderwijs. En jongens, wees een beetje voorzichtig, want het is heel veel onzin en mooi praterij. En zij is van het kritische slag, maar ze is heel goed op de hoogte. En ze is in 19 gestopt met bloggen over ERI-technologie, EdTech. Ze was er helemaal klaar mee. Toen is ze gaan schrijven over fitness-technologie, over gezondheid en technologie, maar vanuit dezelfde kritische houding. En nu met AI en alle discussies hierover heeft ze bedacht, nou, ik ga weer opnieuw beginnen. Dus ik zou iedereen aanraden om niet alleen dit boek te lezen, want het is heel actueel, maar ook je te abonneren op haar nieuwsbrief. Ik vind het fantastisch wat ze doet. Ze doet het met woede, humor, maar vooral met heel veel deskundigheid. En ik denk dat het mooiste dat ze ooit gezegd heeft is een jaar 5, 6 geleden, toen haar de vraag werd gesteld, wat vind je nou de allermooiste onderwijstechnologie die er bestaat? En toen gaf ze als antwoord, ja, nu denk je misschien dat ik een app ga noemen. Of iets van een digitaal systeem. En haar antwoord was, het mooiste wat er ooit gemaakt is voor het onderwijs is het raam. Want elke klas zou natuurlijk licht binnen moeten krijgen. Dus het raam is voor mij de mooiste technologie. Ik vind dat zo'n fantastisch antwoord. Ik had het zelf willen bedenken. Het is ook een heel mooi filosofisch, pedagogisch antwoord. Ja, dus met minder, hè, een raam, kun je zoveel meer. Hè, omdat het ook heel veel aan de verbeelding overlaat. En minder dwingend is. Dus daar wil ik dan mee afsluiten. Ja, wat zijn de vensters die we onze leerlingen gunnen? Wat zijn dat precies voor vensters? En ik denk dat we nu op dit moment, kijkend naar AI en platformtechnologie, vooral rolluiken aan het maken zijn. De boel dicht timmeren. Maar ik heb hoop. Hè? Ik geloof echt dat het anders kan. En laten we daar met z'n allen werk van maken.
Remco, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel graag voor je aandachtige betrokkenheid. Dankjewel.
Ja, graag gedaan. Succes.
Dit was een aflevering van de Nivos podcastserie. Volg ons of like deze aflevering, zodat meer mensen deze verhalen makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van AI, het pedagogisch appel.